Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 65, het tweede en het derde vers. Psalm 65, vers 2 en vers 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van Psalm 65. Met de Kerk van Alle Eeuwen Gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend aan de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 40 het 8e vers. Psalm 40 vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoeken. Te elken stond leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. Daarna willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heer. En de schriftlezing komt deze middag tot ons uit het evangelie naar Johannes. Hoofdstuk 19, de versen 17 tot en met 37. Johannes 19, vers 17 tot en met 37 is de schriftlezing. En dat gedeelte zal gelezen worden nadat we het geloof beleden hebben met de 12 artikelen en samen gezongen hebben uit Psalm 40, het 8e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen dus Johannes 19 vanaf het 17e vers. En hij, dat is de Heere Jezus, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruisigd hadden, namen zijn klederen en maakten 4 delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worde die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeders zuster, Maria de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omleidden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding, dat is de voorbereiding voor het Pascha, was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld zou worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover de lezing van het woord van de Heere in deze middagdienst, dienst van nabetrachting en dankzegging op het gevierde heilig avondmaal. Tekst voor de prediking kunt u vinden in het gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen, namelijk de versen 28 tot en met 30 van dit 19e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Johannes 19, de versen 28 tot en met 30. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omleidden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Wij willen samen bidden, gemeente, om de zegen van de Heere over deze dienst en ook over de prediking van zijn woord in het bijzonder. En in de voorbeden willen we heel in het bijzonder de klassesvergadering van aanstaande woensdag aan de Heere opdragen. Heere, u brengt ons opnieuw samen. Dat is een teken van uw goedheid. Want daarin wordt zichtbaar dat u van ons vraagt dat wij op uw dag bij herhaling samenkomen. omdat het onderwijs van uw woord ook herhalingsonderwijs is. U weet hoe weerbarstig ons hart is en hoe hardleers we zijn. En daarom komt u bij herhaling met uw woord tot ons om de woorden van eeuwig leven aan ons in te scherpen. En daarom is het goed dat we ook in deze tweede dienst samen zijn. Een dienst die een bijzonder karakter draagt omdat we terug mogen blikken op het gevierde heiligavondmaal. Een uur van nabetrachting waarin het lijdensevangelie open ligt bij het getuigenis van uw knecht Johannes, die bericht in woorden die tot de rand toe gevuld zijn met de werkingen van de Heilige Geest, bericht over het sterven van de Heere Jezus Christus. En daarin bijzonder accentueert het volbrachte werk, het is af, volmaakt. Heere, geef dat wij vanmiddag daar iets van mogen zien. Terwijl ons werk altijd stukwerk is en ook stuk loopt. Omdat uw woord ons voorzegt dat zelfs de beste werken hier op aarde nog met zonde bevlekt zijn. Waaraan herinnerd worden dat wij als gevallen mensen het werk van de lof van u gestaakt hebben. En de gehoorzaamheid aan u hebben opgezegd. Wordt ons hier één getekend, de tweede Adam, die het werk volbrengt. O, leer ons door genade op zijn werk zien en de zaligheid in hem te zoeken voor het eerst of ook opnieuw. Wil u allen die u niet kennen, wakker schudden opdat ze zien hoe gevaarlijk hun leven is zonder Christus en buiten u. Laten ze daar geen rust meer in kunnen vinden. Laat hun hart onrustig worden totdat het rust vindt bij u, de bron van rust en van leven. We vragen u, Heere, of u bijzonder wilt denken aan hen die vanmiddag hun plaats hebben ingenomen met geestelijke vragen. Misschien zoveel vragen dat er vanmorgen geen vrijmoedigheid was om deel te nemen aan de tafel des Heren. O God, wil u in deze dienst ook antwoord geven vanuit uw woord op de vragen van het hart. En leer het heil te zien, te zoeken en te vinden in hem die gekomen is om het verlorene te zoeken. Zegen u ons wanneer we u kennen mogen. Zegen u ons wanneer we vanmorgen aan uw tafel gesterkt en gezegend zijn in het allerheiligst geloof. Wil dat ook in deze dienst bevestigen. En als er dingen niet goed waren in ons leven, Heere, als we misschien aan de tafel kwamen zonder dat het echt ging om het ware geloof, wil u dan alsnog ons dat ware geloof schenken? Maar laat ons niet over aan verkeerde gedachten of opvattingen, want dan gaat het niet goed in ons leven. Leid u ons in het luisteren en in het spreken. Geef te horen, laat alle hindernissen bij het luisteren worden weggenomen, zodat onze gedachten en ons hart gevangen gelegd wordt onder uw woord. En wil u ook in de prediking, bij het uitdragen van de boodschap, ons doordringen en doordrenken van uw woord. En laat het woord heel eenvoudig, maar ook geestelijk verkondigd mogen worden. We dragen de gemeente aan u op. We bidden u, Heere, of u aan heel de gemeente wilt denken. Aan de ouderen onder ons, maar ook aan de jongeren en de kinderen. Aan de gezinnen die voor de niet eenvoudige taak staan om kinderen in deze tijd op te voeden. O God, wil u ons en onze kinderen, onze gezinnen, ons alle bewaren bij uw woord. We smeken u of u de kerkenraad wilt gedenken. Of u de broeders liefde en genade, wijsheid, ernst, alles wilt geven wat nodig is om de gemeente te leiden in overeenstemming met uw woord. Wil u ook, wanneer er een lege plaats is in de gemeente, een eigen predikant ontbreekt, die lege plek zelf vervullen. Laat daar veel gebed voor zijn. En wil u geven dat laat het mogen zijn spoedig een eigen dominee aan de gemeente verbonden mag worden. We smeken u, heren, voor onze kerken. Denken daarbij bijzonder aan de klasses die komende woensdag in haar voorjaarsvergadering bijeen hoop te komen. Wil u op de agenda en tijdens de besprekingen alles zegenen. En laten er gesprekken gevoerd worden. En laten er ook beslissingen genomen worden die tot eer van u zijn. Die in overeenstemming zijn met uw woord. En die tot heil van de kerken zijn. Bewaar onze kerken midden in het stormgetij van het begin van deze 21ste eeuw. Bewaar onze kerken bij uw woord en behoed ons voor afglijden. Heren, geef ook een geestelijk herleven, een ontwaken, een revival in onze dagen. Dat bidden we allereerst voor onze eigen kerken, maar ook voor heel de gereformeerde gezindten in Nederland, ja voor heel kerkelijk Nederland. Er is zoveel ingezonkenheid en zoveel verscheurdheid en verdeeldheid. O Heere, bind u samen en breng u ons samen in de ootmoed, het alleen verwachtend van u. We bidden u voor het werk van de kerk naar buiten. Zegen u zendingswerk en evangelisatiearbeid. Denk u aan de verkondiging van uw heilig woord onder het oude Israël. Heere, laat het al dat werk gebruikt worden. Opdat de werken van de boze te gronde gericht worden en uw koninkrijk mogen komen. Ja, opdat de vreze van de Heere de aarde mag bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. U hebt het toch zelf gezegd, in het woord van uw knecht en dienaar Jesaja de profeet. Heren, we smeken, denk u aan ons land en volk. Wil u Nederland bewaren voor verder afglijden bij het getuigenis van uw heilig en onfeilbaar woord vandaan? Wil u ons als natie, als volk terugbrengen? Zegen onze overheid, onze koningin en haar gezin. Wil u hen allen omringen met uw trouwe zorg? We vragen u, heren, wil u ook geven dat er in de kerken gebed is voor de universiteit en al het werk wat daar plaatsvindt. Wil u jonge mannen bekeren, roepen tot de heilige dienst. En wil u ook zegen geven bij de opleiding, dat ze de studie met vrucht en met zegen mogen voltooien. En wil u ons jonge mannen schenken die door u aan de kerken geschonken worden, om ook de komende generaties in het onfeilbare woord van u te leiden en te onderwijzen. Zegen alle studenten, zegen ook alle anderen die op wat voor wijze dan ook bij het onderwijs aan de universiteit betrokken zijn. Want zonder u zal het niet kunnen, heren. Leid u ons allen. Gedenk ons zo, nu we in deze dienst uw woord geopend hebben. Wil ons voorgaan met uw heilicht en leiden door uw geest. We bidden dat niet omdat wij het waard zijn. Als wij op onszelf zien, dan moeten we het belijden. Zo gij in het recht treedt en gadeslaat onze ongerechtigheden. Wie zal bestaan? Maar onze ogen zijn op u, Heere Jezus Christus. En op uw volkomen en volbrachte werk. Zie ons aan in het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. We bidden het in zijn naam. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, uit de Psalm 69, het 9e en het 13e vers. Psalm 69, vers 9 en vers 13. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Ja, grote God, zij hebben mij tot spijs bij al mijn smart nog bittere gal gegeven. Een edicteug is zelfs een gunstbewijs, wanneer de dorst mijn lippen saam doet kleven. Dat is het 9e en ook het 13e vers van Psalm 69. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 32 het eerste vers. Psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Eerste vers van Psalm 32 zingen we aan het einde van de prediking. Dan zullen ook de collecten plaatsvinden. En de bestemming van de collecte is als volgt. De eerste is bestemd voor de kerk. De tweede voor de algemene christelijke doeleinden. De derde voor rente en aflossing. En bij de uitgang hangen de busjes die deze dag bestemd zijn voor de avondmaalscollecte. Geliefde gemeente, hoe is hij gestorven? Heeft hij nog wat gezegd? Zijn soms de reacties die je hoort wanneer het bericht binnenkomt dat iemand overleden is. Zeker wanneer iemand overleden is aan het einde van een ziekbed. Hoe is hij gestorven? Heeft hij nog wat gezegd? Dat is natuurlijk begrijpelijk. Alleen mogen we daar de kanttekening wel bij maken dat het niet het allerbelangrijkste is, laat staan het doorslaggevende is wat iemand in zijn laatste uren zegt. Als het goed is, is het leven van iemand die de Heere vreest een levend getuigenis, toch? Maar als het gaat over het sterven van de Heere Jezus Christus, dan is alles van betekenis. Het leven wat hier beëindigd wordt, maar ook de woorden die hij spreekt. En alles gebeurt met een bijzondere bedoeling. We hopen dat vanmiddag op een aantal manieren te zien. Het thema van de preek is het sterven van de Heere Jezus Christus. En we letten op drie dingen. Allereerst op een profetisch vergezicht. Begin van de tekst. Jezus wetende dat nu alles volbracht was. In de tweede plaats een priesterlijke voldoening. Want als de grote hoge priester legt hij zijn leven af en zegt: het is vol. Het is volbracht. En tenslotte een koninklijke proclamatie. En dan kijken we nog op een andere manier naar die eenvoudige woorden. Het is volbracht. Het sterven van de Heere Jezus Christus. Allereerst een profetisch vergezicht. Ten tweede een priesterlijke voldoening. En ten derde een koninklijke proclamatie. Het moet, gemeente, een verschrikkelijk schouwspel geweest zijn. De Heere Jezus, dragende de doornenkroon en de scherpe doornen, hebben zijn huid verwond en zijn druppels vallen langs zijn gezicht. Gegeeseld met de zware Romeinse geesel, die bij de derde of de vierde klap je rug al brak. Vandaar dat de zaligmaker wankelt en dreigt te bezwijken. En nu is hij aan het schandhout van Golgotha genageld. Golgotha, de heuvel in de vorm van een hoofdschedel, even buiten de toenmalige stadsmuur van Jeruzalem. Kruis is hoog opgericht en midden tussen twee terroristen, opstandelingen, moordenaars is de Heere Jezus aan het middelste kruis geslagen. En de mensen rondom het kruis hebben gejoeld en gespot. Ze zijn ook getuigen geweest van het gebeuren wat ons alleen door de evangelist Matthäus is overgeleverd. Dat vanaf het middaguur de hemel zwart werd. Alsof de hoge God van de hemel zijn aangezicht verbergde. En 3 uur lang heeft de massa rond de heuvel Golgotha gezien dat de Heere Jezus Christus in het duister leed. En ze hebben de schreeuw van de verlatenheid gehoord. Eli, Eli, lama sabachthani. mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En als dat eenmaal gebeurd is, gemeente, dan volgen de gebeurtenissen op Golgotha elkaar snel op. Jezus wetende dat het volbracht was. En we lezen dat woord volbracht nu, maar allereerst als voorbij was. Het einde van het lijden was gekomen. Hoe wist de Heere Jezus dat? Dat nu alle dingen volbracht waren. U zult misschien zeggen, ja, dat is een vraag die niet moeilijk is. De Heere Jezus Christus was God en mens. En vooral in het Johannesevangelie wordt er herhaaldelijk de vinger bijgelegd dat de Heere Jezus Christus alles wist. Johannes 3, hij wist wat in de mens was. Johannes 19, hij wist dat alles volbracht was. Dat wist hij als God, ja. Dat is waar. Maar er is ook nog iets wat gebeurt waarin de Heere Jezus Christus als mens herkent dat het einde gekomen is. Moet u niet vergeten. Wat was er gebeurd? Ik heb het aangestipt. Er was een 3 uur lang durende duisternis. En aan het einde van die duisternis roept de Heere Jezus met luide stem, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En wat gebeurt er dan? Dan wordt het licht. God laat zijn zon opgaan over zijn stervende zoon. En Jezus weet het. De helse benauwdheid van de 3 uur durende duisternis is voorbij. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Jezus wetende dat nu alles volbracht was. Er moeten nog 2, 3 dingen vervuld worden. En het eerste is dat het in de oude lijdenspsalm, de psalm die we samen gezongen hebben, psalm 69, vers 22, was aangekondigd. Dat zij hem in zijn dorst bittere gal te drinken zouden geven. En Jezus wetende dat nu de vervulling gekomen was, de volbrenging van zijn grote werk, zij opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Merkwaardig niet, opdat de schrift vervuld zou worden. Er zou een jongen in de kerk kunnen zijn of een meisje dat zegt, had de Heer Jezus dan geen echte dorst? Ja, hij had dorst. We weten wel zoveel uit allerlei gegevens van die verschrikkelijke dood van het kruis, dat mensen die uren aan het kruis hingen, vreselijke dorst leden door bloedverlies, doordat de koorts door hun lichaam joeg. De Heere Jezus heeft dorst geleden. En zijn lippen smachten naar vocht, water. Maar ook al is dat punt zeker aanwezig in deze geschiedenis. De diepste reden waarom hij deze woorden uitspreekt, mij dorst, ik heb dorst. Dat is opdat de schrift vervuld zou worden. De Heere Jezus is in alles te gehoorzamen. Middelaar, de gehoorzame Zoon van God die in alles de dingen doet naar de wil van zijn Vader. In ditzelfde Johannes-evangelie worden de woorden van de Heere Jezus opgetekend in hoofdstuk 4. Mijn spijs en drank is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. Hij wil in alles luisteren naar de stem van zijn Vader. Gehoorzaam tot in de dood. Zelfs als de dorst zijn lippen breekt, opdat uw woord, opdat de schrift vervuld zou worden. Kijk gemeente, daarin zien we een heel schrijnend beeld. Terwijl we in het paradijs Adam zien. Adam die volmaakt geschapen was, die God kon eren, God kon dienen, God kon gehoorzamen. Zegt Adam, zegt Eva de gehoorzaamheid op. Ik wil niet dat deze koning over mij zij. Dat zegt Adam ten diepste als hij van de verboden vrucht eet. En daartegenover de Heere Jezus. Tot het laatst toe. Ik kom om uw wil te doen. Opdat de schriften vervuld zouden worden. Alles moet gebeuren. Zoals God het wil. Mij dorst. Dan staat er een vat met edik. En edik, je kunt het in de verklaringen breder nalezen dan ik vandaag kan zeggen. Edik is een soort zure wijn. Wordt wel met azijn vergeleken. In ieder geval bitter. Niet lekker. Eigenlijk het minste wat je iemand aan kan bieden. Water was veel meer welkom geweest. Er zit nog een stukje diepere vernedering in voor de Heere Jezus Christus. Dat ze een spons nemen met dat vocht, dat bittere, azijnbittere edik. Ze doen het op een spons en ze prikken het op een stok. En omkransen het met hyzop. En sommigen zeggen ze prikken het op een stok van hyzop. Maar dat is niet zo erg waarschijnlijk, omdat hyzop eigenlijk een soort struik is. Niet zo makkelijk om daar als een soort speer of als een soort stok te gebruiken. Hoe het ook precies geweest is, op een stok spitsen ze die spons met edik en omkranst met hyzop bieden ze de Heere Jezus aan. En hij neemt van dat bittere, opdat de schrift vervuld zou worden. En dan is de weg vrij. Toen hij nu de edik gedronken had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Jezus zag en wist, nu is het uur aangebroken waarin ik mijn leven mag afleggen. Nu ik van dat bittere gedronken heb en daar kracht uit geput heb voor de laatste woorden die ik spreken mag. Nu is het alles voorbij. Gemeente, als we daar een moment bij stilstaan, dat alles in het lijden van de Heere Jezus door hem voorzien was. Dat hij wist toen hij in Gethsemane worstelde, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Wat die beker in zou houden. Toen hij wist dat de Godverlatenheid, de helse vernedering zou komen. Jezus gaat het lijden in volle profetische bewustheid. Hij wist wat komen ging. En toch schrok hij niet terug. Als ons iets ernstig overkomt, ja, dan overkomt het ons in de letterlijke zin van het woord. Dan weten we niet wat ons te wachten staat. En dan zeggen we soms wel eens achteraf, als ik alles van tevoren geweten had, dan was u misschien nog veel meer teruggedeinsd voor alles wat komt. Maar de Heer Jezus wist het. En hij deinsde niet terug. Waarom niet? Hierin ziet u iets van zijn grote liefde. In het volle bewustzijn. Dat hij het verschrikkelijke lijden onder de toorn van God in de Godverlatenheid zou ondergaan. Wilde hij het doen. Tot eer van zijn vader. En tot heil van arme zondaren. Begrijpt u het nu? Dat als Johannes het lijdensevangelie begint te schrijven, hoofdstuk 13, is vanmorgen nog even aangestipt, dat Jezus de zijne lief had tot het einde. Alles gaf hij. En als dat voor je open gaat, gemeente, en je door het geloof daar iets van mag zien, dan zeg je, Heere, wat heeft het u gekost? Wat heeft het u gekost om zondaren te verlossen? Hoe bent u met de volle wetenschap wat er gebeuren ging, de dood binnengetreden? En dat voor iemand als ik. Dan zit je aan de avondmaalstafel bij de tekenen van gebroken brood en van vergoten wijn. En dan zeg je het, Heere, wat word ik eraan herinnerd, wat het u gekost heeft om een zondaar als ik zalig te maken. En wat moet ik me schamen voor al dat dwalen en zwerven, voor het kiezen van eigen wegen. O God, was reinig mijn gemoed van al mijn zonden, ook van mijn verborgen zonden. Het is volbracht, dat woord klinkt. Wat is volbracht en wat betekent het? In het Grieks staat maar één woord. En dat woord dat betekent heel letterlijk vertaald, het doel is bereikt. Het doel is bereikt. En daar zit een geweldige diepte in, gemeente. Want het doel is bereikt, welk doel? Het doel dat God weer verheerlijkt wordt op deze aarde waar de zonde geheerst heeft vanaf de dagen van Adam. U weet misschien dat een van de belangrijkste woorden in het Oude en Nieuwe Testament voor zonde ook vertaald mag worden met doel missen. Door de zonde missen wij het doel waarvoor God ons geschapen heeft. Dat is erg, want God heeft ons geschapen opdat we hem zouden eren, zouden loven en zouden prijzen. Opdat het alles in ons leven gestempeld zou worden door de eer van God. Paulus schrijft ergens. Het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, het zij dat ge vast, het zij dat ge doet, het al ter ere van God. En dat is het erge van de zonde, dat we de eer van de Here niet meer zoeken en niet meer bedoelen. Ik heb er wel eens bij stilgestaan. Dat iedere zonde, ook de zonde die wij kleine zonden noemen, of misschien niet eens zo belangrijk vinden, met iedere zonde ontroven we God van zijn eer. En bedoelen we ten diepste alleen maar onszelf. We missen het doel waarvoor God ons geschapen heeft. Gemeente, het is goed als we dat tot ons door laten dringen. Opdat we onze zonde ook gaan belijden, Heere, ik mis het doel. En opdat we deze Heere Jezus Christus nodig krijgen. Die stervend gezegd heeft, het doel is bereikt. Voor mensen die het doel missen. Die moeten zeggen dat ze zondaren zijn. Die dagelijks struikelen zoals onze belijdenis zegt. Heb ik het doel bereikt? Hoe dan? Wel, hij heeft door zijn dood en bloedstorting. Ik haal een woord aan uit het oude avondmaalsformulier. Hij heeft door zijn dood en bloedstorting aan al de eisen van God voldaan. God eist van de mens, betaal mij, want je bent me schuldig. Maar je kunt niet betalen. Wij kunnen de prijs niet voldoen voor onze zonde. We kunnen ons door onze eigen gerechtigheden niet verlossen, want onze gerechtigheden zijn niet meer dan vuile lorren, dan een wegwerpelijk kleed, zegt de profeet. Maar nu heeft de Heere Jezus Christus de schuld van zijn kerk op zich genomen. En de straf die zij verdiende, heeft hij gedragen. Dan gaat hij, dragende zijn kruis en bukkend en struikelend onder dat kruis. En straks wordt hij aan het kruis genageld. Hij in onze plaats. Hij de straf gedragen. Hij de beker van Gods gramschap, de beker van Gods toorn tot de laatste druppel leeggedronken. En u zegt dit, de beker is leeg. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Vraag komt naar ons toe. Kennen we daar iets van voor ons persoonlijke leven? Dat we, al is het misschien van verre, al is het misschien door de mistflarden heen, door het geloof hebben leren zien op Jezus. Zoals McShane dat zegt in dat prachtige lied. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Kijk, dat is geloof. En wat is het een zegen als je daar voor het eerst of opnieuw iets van mag zien. Als het woord opengaat en je het zelf in het licht van het woord uit de mond van de Heere als het ware gehoord hebt. Het is volbracht. De strijd is gestreden. Het doel is bereikt. De toorn is gestild. De schuld is verzoend. Wat een genade als je ook vanuit de zichtbare tekenen van brood en van wijn daaraan herinnerd mag worden. Misschien wel eens opgevallen. Een van de dingen die een dienaar van het woord aan de tafel mag doen is het breken van het brood. En dan zegt ons formulier en de oude woorden die dan gezegd worden: het brood wat wij breken, is dat niet het teken van het lichaam van Christus? En de wijn die vergoten wordt, is dat niet het teken van het bloed van Christus? En vooral dat breken: dit heb ik gedaan om voor uw zonde te betalen. En het gieten van de wijn: zo heb ik mijn bloed vergoten voor al uw zonden. Misschien is er iemand in de kerk die zegt: ja, dominee, dat is zo waar. Maar persoonlijk mis ik daar de kracht van. Ik durfde vanmorgen niet aan de tafel des Heren te komen. Juist omdat ik zeg: is dat ook voor mij? Zou dat voor mij kunnen? Dat zijn vragen die kunnen leven bij ouderen, ook bij jongeren. En dat kan strijd geven. Maar vergeet dan één ding niet: dat die woorden gesproken worden door hem wiens naam is zaligmaker. En ook als Jezus verhoogd is aan het kruis, houdt hij niet op zaligmaker te zijn. Met al zijn woorden en daden daar op Golgotha zoekt de Heere Jezus Christus het verlorene om het behouden te worden. Elk woord bevat een prediking en deze woorden zeggen: zondaar, jij kunt met je werken voor God niet bestaan. Jouw plichten, jouw gedoe kan de zaligheid niet verdienen. Maar zie op mij en word behouden. Want ik heb het al volbracht. Heilsprediking. Prediking waarmee de Heere Jezus Christus verloren schapen van het huis van Israël zoekt. En waarmee de Heere Jezus Christus ook aan het begin van de 21ste eeuw mensen zoekt, ook ons zoekt. Hij zegt het: ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat de zondaar zich bekeren en leven. Bekeert u, o huis van Israël. Want waarom zou het gesterven? En weet je, wanneer een hele groep mensen die heilsboodschap in dat het is volbracht begonnen te verstaan? Op de Pinksterdag. Want er zijn op de Pinksterdag mensen geweest onder die hele massa die de prediking van Petrus hoorde, die op de heuvel gestaan hebben en misschien wel geroepen hebben: kruist hem. Maar op de Pinksterdag onder de prediking van Petrus gingen ze iets verstaan van het is volbracht. Want wat gebeurt er? Toen zij deze dingen hoorden, schrijft Lucas, de auteur van Handelingen, werden zij verslagen in het hart. Letterlijk staat er een woord: doorstoken in het hart, geprikt in het hart, heeft de Engelse vertaling. Doorstoken in het hart. En zeiden: mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? En dan zegt Petrus het zo heel eenvoudig: gelooft in de Heere Jezus Christus. Gelooft in de Heere Jezus Christus. Zie met een blik van het geloof op die gekruisigde Heere Jezus Christus die gij hebt gekruisigd. Want hij is gestorven. En Bunyan de Grote, Baptist de prediker uit de 17e eeuw, tekent bij deze tekst aan: en al hadden ze nu hun handen tot hun ellebogen in het bloed van Christus gestoken, dan konden ze nog behouden worden. Zie op mij en word behouden. Zie op mij. En dan mag dat biddend gebeuren: Heere, open mijn ogen, opdat ik een blik mag slaan op dat zaligmakende werk, op dat volbrachte werk, op dat volkomen werk. En ik mag nog een stap verder gaan. Want het is niet alleen een woord waarin het priesterlijke werk van de Heere Jezus voldoening en verzoening oplicht zo voor ons. Het is ook een koninklijke proclamatie. Het is volbracht. Dat betekent dat de vijanden zijn verslagen. Dat de kop van de oude slang vermorzeld is. U weet dat toen Adam en Eva van God afvielen, dat de belofte kwam: er komt een zoon, Eva. En die zoon, die zal in een altijd durende vijandschap leven met de slang, met de duivel. Maar die zoon zal de kop van de oude slang vermorzelen, zodat hij geen kwaad meer kan doen. En als er staat, het is volbracht, dan beeft de Satan als het ware in de hel. Want nu weet hij het, ik heb het verloren. Voorgoed verloren. Luther zegt hier zo mooi bij, zoals alleen Luther het maar kan zeggen. Hij zegt, weet u het niet? Er hebben op Golgotha twee soorten bloed gevloeid. Het bloed van mijn gezegende zaligmaker Jezus Christus. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Maar ook het bloed van die oude slang. Hij is ontroond. De machten van de duisternis zijn aan het kruis te schande gesteld. Want de heerschappij van de boze is gebroken. Misschien zeg je wel, ja, maar ik voel de macht van de duivel nog zo. Ja, inderdaad, de duivel kan ontzaggelijk actief zijn. En hij heeft grote toorn omdat hij weet dat zijn tijd klein is. Maar hoe kan dat dan? Als zijn kop vermorzeld is. Wel, gemeente, die kop is wel vermorzeld, zegt Luther. Maar met zijn staart kan hij nog raken klappen uitdelen. Maar hij is overwonnen, want het werk is volbracht. Christus proclameert koninklijk zijn overwinning. En dan gaan we naar het diepste stukje van de betekenis van die oude woorden. Het is volbracht. Ik heb u al gezegd, in de grondtekst, de Griekse taal van het Nieuwe Testament, is het woord het is volbracht één woord. Maar u moet natuurlijk weten dat de Heere Jezus geen Grieks gesproken heeft. Hij heeft de taal van het Oude Testament gesproken. Hebreeuws. Of wellicht Aramees. Dat is een bepaalde vorm, een soort dialect van het Hebreeuws. En nou is het mooie dat nog niet eens zo verschrikkelijk lang geleden is het Nieuwe Testament uit het Grieks in het Hebreeuws vertaald. En weet u wat hier dan staat in het Hebreeuws? Dat is een Hebreeuws woord waarvan u de wortel allemaal kent. Dat staat in het Hebreeuws dat Jezus zei nislam. Daar zit het woord shalom in. Vrede is aangebracht. Eeuwige vrede. Nislam. Het is volbracht. Er is vrede. Het verhaal gaat dat toen mijn moeder geboren werd in 1918. Einde van de Eerste Wereldoorlog. Dat de deur van het huis van oma opengegooid werd door de buren. Het is vrede. De oorlog is voorbij. De dreiging van de machten van de wereld. Voorbij. Het laatste kruiswoord van de Heere Jezus. Het is vrede. Wat dat betekent, mag ik het aanstippen? Dat betekent allereerst vrede met God. Door de zonde zijn we in wezen in strijd, in oorlog met God. Maar nu komt God van de hemel in de gekruisigde Heere Jezus Christus. En waar Christus met uitgestrekte armen hangt aan het vloekhout, zegt hij. En nu is het vrede. Ik verkondig u grote blijdschap. Ik verkondig u eeuwige vrede. Het is volbracht. Het is weer goed tussen God en tussen elke zondaar die in de weg van geloof en bekering tot mij komt. Wie schuilt achter mijn bloed, vindt vrede. Vindt de machtige bevestiging van het oude psalmwoord. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. De pijlen van Gods toorn die op mij gericht waren. Christus heeft ze opgevangen in zijn dood en bloedstorting. En achter de Heere Jezus ben ik veilig, eeuwige vrede. Vrede heeft nog een andere kant. Vrede met God boven mij. Vrede met de schepping rondom mij heen. Want laten we het niet vergeten, gemeente, door de zonde van Adam en Eva, door onze zonde en onze schuld is het oordeel over deze prachtige wereld gekomen. Het ganse schepsel zucht en is in barensnood tot nu toe. En het is niet vrijwillig aan het oordeel onderworpen, zegt Paulus. Maar door de zonde kreunt de hele wereld, de samenleving, de gebieden waar oorlogen heersen en geruchten van oorlogen niet van de lucht zijn, de hongergebieden, de terroristische dreigingen, alles spreekt ervan. Maar als je nou door genade vrede ervaart mag met God, misschien wel eens zelf beleefd, dan kan het zo zijn dat niets je meer aanklaagt. Dat de zon schijnt en dat de bomen nog waaien, of dat de wind nog door de bomen waait, dat je gezond en krachtig mag zijn, dat je het woord mag hebben. Alles spreekt van vrede. Vrede met God boven mij. Vrede met mijn naaste, met de schepping. Vrede die God gegeven heeft. En dan het diepste vrede in mijn eigen hart. Want ja, zolang je door genade niet gezien hebt op het bloed van de Heere Jezus Christus en dat voor je verborgen is, dan klaagt je hart je aan. Onze catechismus zegt, onze consciëntie, ons geweten beschuldigt ons. Zegt, je hebt geen heil bij God. Kijk eens naar je zonde. Hoe kan dat? Maar als je nou mag horen van de lippen van de zaligmaker, het is volbracht. Nislam, shalom, vrede is aangebracht. Dan moeten de stemmen van binnen zwijgen. De beschuldigers, de zwarte lijst van de zonde. Oh, ik weet het, soms kun je er nog wel eens die beschuldigende stem naar binnen krijgen. U weet dat Maarten Luther heel vaak door de duivel werd aangevallen. Dan zei de duivel tegen hem, Maarten Luther, je bent een groot zondaar, want, en dan noemde de duivel bij wijze van spreken, zo stelt Luther dat beeldend voor, dan noemt de duivel allerlei zonden die Maarten Luther had bedreven op. Luther was driftig, Luther had soms ook wel woorden en uitdrukkingen waar hij later heel veel spijt van had. En de duivel wees het allemaal aan. Maar als Luther dan geestelijk dicht bij de Heere leefde, dan zei hij, duivel, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, want het is heel erg met me. Ik kan nogal wat noemen, duivel, wat ik allemaal verkeerd gedaan heb. Alleen ben je aan het verkeerde adres, man. Je bent aan het verkeerde adres. Want je moet met al je beschuldigingen naar mijn koning en zaligmaker gaan. Want die heeft het voor mij volbracht. En zegt Luther dan moet de duivel zwijgen. Want tegen de kracht van het bloed van Christus, het verzoenende bloed, het reinigende bloed, daar kan de duivel niet op. Het is volbracht. Koninklijk. Gemeente, mogen we daaruit leven. Dat is in elk geval een kernpunt van het onderwijs wat ons oude formulier en ook de Heidelbergse catechismus over het avondmaal geven. We hebben het vanmorgen gelezen, dat ik de zaligheid meer en meer buiten mezelf in die gezegende zaligmaker Jezus Christus ga zoeken. Is dat uw leven? Dat je het heil in Christus zoekt. En dat je eigenlijk geen rust hebt voordat je het weten mag door het geloof. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Hij heeft alles volbracht. Kijk, als u dat niet weet, dan zit er een geweldige oproep en een uitnodiging in de woorden van onze tekst. Onbekeerd, vreemdeling van het echte geloof, dan zegt het woord van de Heere Jezus Christus, dat hij stervende spreekt, het is volbracht. Zoek de vrede bij mij. Zoek de gerechtigheid bij mij. Ik bezit alles wat jij, arme zondaar, mist. En het wordt je aangeboden om niet. Zoek mij terwijl ik te vinden ben. Roep mij aan terwijl het nog het heden van de genade is. maar leef niet door zonder Christus te kennen. Dat is de klem, maar ook de nodiging. Er is nog een aspect. En dat is dit, dat de Heere Jezus Christus ook zegt, ook tegen u en tegen jou en tegen mij. Zoek dat heil dan ook alleen bij mij. Alleen bij mij. Wij zijn altijd zo geneigd, zeker in onze tijd waarin alles overloopt van emotie. Heel het leven, heel de maatschappij, ook geestelijk heel veel op emoties gewerkt wordt. Om op onze gevoelens te drijven. Dat kan heel modern. Dat kan ook heel orthodox. En begrijpt u me goed, het geestelijke leven gaat nooit buiten ons gevoel om. Maar het is gevaarlijk om alleen op je gevoel te drijven. Want mijn gevoel kan me bedriegen. Ik heb vastere grond nodig. Ik heb het enige, de enige ankergrond nodig. Waarin het anker van geloof en van hoop en van liefde werkelijk houdt. Dat is het werk van de Heere Jezus Christus. Dat is dat volbrachte werk. En weet je wat je dan gaat leren? Ook u die de Heere kennen mag. Ook jij die vanmorgen misschien aan het avondmaal deel mocht nemen. Weet je wat je gaat leren? Wat die oude dichter zong. Augustus Toplady, een Engelse dichter uit de 18e eeuw. Niet het offer wat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. En als je die Heere nou mag kennen in je leven. En je wordt een beetje ouder. Dan wordt dat steeds meer waar. Niet het offer wat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Gij alleen. Het volbrachte werk. Daar is niets van mij bij. Er kan ook niets van mij bij. Er hoeft ook niets van mij. Het is alleen zijn werk. En weet u, dan zal wanneer de kerk van Christus straks eeuwig boven komt, dat de hoofdinhoud zijn van het loflied wat God zelf en door zijn geest op de lippen legt. Zij zullen hem zien gelijk hij is. Johannes schrijft, kinderkens, het is ons niet geopenbaard wat we zijn zullen. Hij bedoelt, nou als wij die de Heere kennen mogen in de hemel zullen komen, dan weten we niet precies hoe dat allemaal zijn zal. Hoe we eruit zullen zien. Maar één ding weten we wel. We zullen hem zien gelijk hij is. En ze zullen geen vreemde zaligmaker ontmoeten. Maar de zaligmaker die ze hier door het geloof hebben leren kennen en van wie ze in het geloof hebben leren belijden en vertrouwen. Gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Uw bloed en uw gerechtigheid redden ons en anders geen. Dat zal het lied zijn, zingend van het volbrachte werk van Christus. Gij hebt ons goden gekocht. Door uw bloed. Wat een vooruitzicht. Juist bij de bediening van het avondmaal en in de dankzegging mag daar ook de vinger bij gelegd worden. Want als het goed is, is onze avondmaalsviering hier op aarde ook een voorsmaak van de eeuwige avondmaalsviering in de bruiloft van het Lam. Soms kun je aan het avondmaal zitten met een stil heimwee in je hart. Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt, Heere, dan moet ik straks het gewone leven weer in. Dan moet ik straks ook weer zondigen. Wanneer zal de dag zijn dat ik u zonder zonde mag dienen? Dat er niets meer tussen zit, dat alle ten dele voorgoed voorbij is, dat ik u van aangezicht tot aangezicht mag zien. Heimwee naar het grote avondmaal, en de bruiloft van het Lam. Gelovig uitzien naar zijn komst. Nee, ik zeg niet dat dat altijd even duidelijk is. Of dat dat altijd een van de vruchten van het avondmaal is. Maar soms toch wel niet. Doe dat totdat hij komt. Het avondmaal is gevuld in de richting van de grote toekomst. Het is volbracht. En daarom God en Christus en de Heilige Geest de eer. En dan is de diepe vrucht dit. Vrede. Een vrede die het gevolg is van dat werk van de Heere Jezus Christus en van het toepassende werk van de Heilige Geest. Vrede die in die oud-testamentische psalmbundel zo bezongen wordt. Welgelukzalig is de mens wiens zonden vergeven zijn en wiens overtreding bedekt is. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren, is bedekt. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht om uw grote naam eerbiedig te danken voor de zegen die u gaf. Dat uw woord twee keer verkondigd mocht worden en vanmorgen de zichtbare tekenen van uw trouw, uw vredesaanbod, Heere Jezus Christus, dat zichtbaar in de gemeente mocht zijn. Wil u het zegenen, zowel de bediening van het sacrament als ook de bediening van uw woord, ook in deze dienst van nabetrachting en dankzegging. Neem onze dank, al is die maar stamelend. Neem onze dank aan, in en om de Heere Jezus Christus. En laten we in zijn vrede mogen delen. Heren, wanneer we daar geen zicht op hebben, o, spoor ons aan, laat ons niet met rust. Geef dat we heilig bezig mogen zijn met de dingen van u en van uw koninkrijk. Ja, Heere Jezus Christus, laat u het zien, dat u verhoogd van de aarde, dat u hangend aan het kruis uw vrede proclameert, opdat zondaren de vrede zouden zoeken alleen bij u, o bron van troost en licht. Ga nu met ons deze week in. Wil u deze zondag ons verder leiden, geef ook dat we over deze dingen nog verder mogen mediteren en verder doorspreken. En laat het woord ook mee mogen gaan deze week in, de barre werkelijkheid van de week met de volle agenda's. Heren, dat we mogen rusten in het volbrachte werk, hopend op u. Zegen u ons ook als we uit elkaar gaan. Wil u ons niet verlaten? Wil u de gemeente de komende dagen, de Goede Vrijdag en de Paasdagen, bijzonder uw zegen schenken? En geef dat we op uw tijd elkaar weer terug mogen zien rondom het geopende woord. Wij bidden dat in dankzegging om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 103, het tweede vers, Psalm 103 vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.